Ja.
Dus het is eigenlijk heel anders dan een traditionele aanbesteding.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, we hebben die procedure in werking gezet. Daar is een raadsbesluit over genomen, heb ik begrepen. En nu volgt er een uitnodiging tot de dialoog. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat hebben we al de laatste anderhalf jaar zo'n beetje met die partijen. In het begin met 3 consortia naar de hand met 2. En met 2 consortia anderhalf jaar gesproken. Resultante daarvan is dat wij denken voor een gunstige inschrijving te krijgen, moeten op die 9 punten zoals voorgeschreven de output, zeg maar de criteria, iets wat neerwaarts bijstellen of iets wat meer ruimte bieden voor een ontwikkeling. Dan is de kans op een goede inschrijving, 12 oktober uiterlijk, het meest gunstig. Dat is wat er gebeurt.
Ja, dus, maar ik bedoel, er staan een stukje. Ik weet niet welk stuk ik daarover geraadpleegd heb. Even kijken. Volgens mij de BMW-nota. Ik denk die zal wel het meest betrouwbaarste zijn.
Daar mag u altijd van uitgaan.
Ja, en daar heb ik het in gelezen.
Nee, maar feitelijk
en
de dialoog.
Denk, staat, we beginnen met het dialoog voeren. En dan denk ik, je vraagt partijen 4 stuks en dan ga ik mee
ligt,
in dialoog.
Ligt er aan welk collegevoorstel u heeft gelezen? Als u dat van anderhalf jaar geleden hebt gelezen, dan klopt dat. Toen zijn we begonnen.
Ik heb het van 27 juni 2011.
Vervolgens is deze...
Er staat een heel verhaal, daarom die pagina's allemaal.
Feitelijk wat nu gebeurt, is dat wat rest nu nog in de procedure... Dat is dat nu op dit moment de partijen, die 2 partijen hebben deze stukken al onder de voorwaarden dat u er wel mee moet instemmen, al ontvangen. Dat betekent dat men er nu op aan het studeren is. Men kan nog 1 keer vragen stellen, zo uit mijn hoofd, nog 1 termijn is er nog. En nog wat verheldering krijgen. En uiterlijk 12 oktober, kijken we even naar de heren, moet men, wil men überhaupt die 75.000 euro waar we eerder over spraken recht op hebben, moet men een inschrijving doen die geldig is.
Nee, maar over de dialoog gaat het over. Moet ik dat vergelijken daar zit, met een toelichting of een...
De dialoog, zeg maar, nogmaals, wat een begin een ambitiedocument. We zijn met elkaar gaan spreken van waar moeten we nou de ambitie...
Ja, gebeurt dat een toelichting geven of een
nee, inlichting die dialoog is feitelijk een soort tweerichtingen gesprek met de projectgroep, waar bij ons dan bijvoorbeeld Paulus advocaten in zat, de heer Feijen van OPPS, de heer Debat, en vervolgens ook nog eens andere betrokken ambtenaren, die hebben die overleggen gevoerd. Die hebben iedere keer apart, parallel... met die partijen op gezette momenten overleggen gevoerd en is ook gemaximeerd, level playing field. Vervolgens heeft men daar overal over en weer, als er dan iets moest worden geïnformeerd, heeft men altijd een informatiebrief gekregen van, of informatie gekregen van luister, zo vatten wij het op, zo kun je daarmee omgaan, zodat al die partijen, die twee consortia, gelijk speelveld hadden. Nou, uiteindelijk het is het resultante dat wij ook alleen maar daar kunnen aanpassen, daar waar we level playing field niet aantasten, dus de concurrentiegerichte dialoog niet doorkruisen. Dat betekent dat deze wijzigingen voor alle 2 consortia mogelijk zijn. Nou, dus de resultante en de doelstelling van de dialoog is dus te komen tot een bestek, zeg maar even in de oude term, een uitvraag die kansrijk is op basis van de dialoog die heeft plaatsgevonden. En die partijen, die komen in het begin misschien met zo'n tekening, met zo'n verhaal. En gaande de rit merken ze van luister, als we dat zo wat doen en met de gemeente in overleg gaan. En zo bijstellen, krijgen we gewoon een haalbaarder plan. Dat is de dialoog. En nu is de fase van inschrijven feitelijk.
Ja, maar dus ik heb niet... Bij mij is het idee, als je zegt, we nodigen ze uit bij de uitnodiging tot de dialoog. Zijn de geselecteerden, zijn er 3 geweest. Nee, die zitten daar, daar wordt een dialoog mee gevoerd, je doet samen...
Zeker niet gedrieën, want dan zou je de concurrentiegerichte dialoog doorbreken, want dan gaan ze bij elkaar in de keuken kijken, en dat is strikt verboden.
Nee, ik weet niet, ja. Ja, dat je weet kunt ik altijd van elkaar leren.
Dat noemen ze bouwfraude, meneer Palme. Dat mag dus echt niet. Men mag gewoon echt, dit is ook echt, zijn stukken getekend, men mag niet in elkaars keuken kijken, dat is gewoon strikt verboden. En dat betekent dus ook dat daarmee de enige gesprekspartner voor zo'n consortium is de gemeente Brunssum. Punt. En dat betekent dat zij dadelijk ook pas weten op het eind van wie het meest creatief is geweest op alle vlakken. Want anders gaat de een bij de ander leentjebuur plegen. En dat doet natuurlijk geen recht aan het feit dat je gewoon in de aanbesteding zit. Sterker nog, dat zou betekenen als je dat naar de traditionele vorm takelt. Van bouwers, ga eens even bij elkaar zitten. Gaan we met elkaar bepalen wat voor inschrijving we gaan doen bij de gemeente Brunssum. Dat zou ook niet mogen, en in dit geval dus ook niet.
Nee, ik kan me daar wel bij voorstellen. Ja, dat is net als de nood of inlichtingen die je geeft, of je geeft inlichtingen. En nu zeg je, we komen met elkaar, want de prijs is bekend. Ik bedoel, de bedragen zijn bekend, u betaalt.
Maar de oplossingsrichting en de creativiteit, die mogen ze niet met elkaar delen. Dus, en de resultanten van de dialoog, waar ze feitelijk tijd mee komen, moeten wij dus ook afwachten. Men heeft dus gewoon eens met een startproces begonnen van grof naar fijn. En zo moet je dat zien. En elk consortium komt met andere invalshoeken en andere oplossingen. Vandaar ook dat wij hebben gezegd van bij de één die wil meer uitwijken qua bebouwing richting de Westwand, en ander meer richting gemeentehuis. Daar zit iedereen zit er anders in. En het gaat eigenlijk op basis van de puntenscore, op basis van al die elementen die een rol spelen, wordt er naar gekeken. En op het moment dat de een bij de ander weet, als ik dat al bij die kopieer en dat niet aan die vertel, dan krijg je dus preferente posities en dat mag niet.
Ja, maar dat zou betekenen dat we geen optimaal gebouw kunnen krijgen.
Nee, dat is uw veronderstelling, dat één partij geen optimaal gebouw zou kunnen realiseren. Dat lijkt me echt kul.
Nee, dat...
Precies, de uitvraag die we hebben gegeven, wat wij als optimaal gebouw definiëren bij de uitvraag, daar moeten ze allemaal aan voldoen. Maar vervolgens is de een misschien creatiever dan de ander. En alle punten bij elkaar maken dat onderaan de streep de beste wint. Maar want hadden ze samen in consortium moeten vormen. En dat is niet gebeurd.
Nou. Wat en hoe is het indienen van een projectvisie? Hoe gebeurt dat? Wat is dat?
Projectvisie is eigenlijk de allereerste start van die dialoog waar we het zojuist uitgebreid over gehad hebben. Dus eigenlijk de eerste schetsen.
En wie heeft die gemaakt?
Alle partijen die destijds gestart zijn.
De drie geselecteerden?
Ja.
Dus die hebben allemaal kosten gemaakt?
Ja. Ja.
En niet allemaal een geldige inschrijving gedaan.
Maar die zijn overgebleven, die drie.
Ja. We zijn van 4 naar 3 naar 2.
Ja, ja.
En die 2 moeten ook nog eens een geldige inschrijving doen. Dat is ook niet gebeurd. Je moet eerst het output-specificatie vaststellen. Ja.
Wat is een concurrentiegericht dialoog?
Ja,
is dat zo? Vertel het maar, want ik hou niet alles bij, hoor. Maar ik schrijf wel mijn eigen dingen op.
Met alle respect, dat heb ik zojuist zelfs op uw vragen beantwoord, meneer Palm.
Nou, kan ik het zo zeggen, dat Palm niet de enige is die het dan gemist heeft. En als u het nog is, dan kunt u nog eens kort doen.
Ja.
Hij is niet de enige die het dan gemist heeft.
Ongelooflijk.
Ja, dat is ongelooflijk voor u. Daar kom ik dadelijk dan wel op. Maar
met alle respect...
toch wel eens herhalen als u dat zo goed in bent.
Nee, met alle respect, meneer Lespoir.
Kan u die ook in de raad vragen? Dan moet u het ook herhalen.
Ja, dat is nog maar de vraag. Kijk, waar het nu om gaat, is met alle respect... Waar we hiermee zitten, we zijn volgens mij 1,5-2 jaar geleden gestart met de DBFMO. En van begin af aan is overal uitgelegd wat een concurrentiegerichte dialoog is en welk traject we met elkaar ingaan. En zojuist sterk nog heb ik aangegeven wat die concurrentiegerichte dialoog is. Dat waren die consortia, maximaal 3, die apart inschrijven. Die vervolgens op basis van de ambitiedocument komen met een verhaal. Die dadelijk ook nog voldoen aan de output-specificatie. En vervolgens in die concurrentie zijn de parallel dat ze niet bij elkaar in de keuken mochten kijken. Maar een zo goed mogelijk verhaal komen en zorgen dat ze qua puntentelling, op basis van alle fronten waar ze punten kunnen verdienen, het meest gunstige verhaal krijgen. Dat is de concurrentiegerichte dialoog. Anders dan de traditionele aanbesteding, ga je dus hier met de creativiteit opzoeken, waar ik straks ook volgens mij richting de heer De Rijk antwoord op gaf.
Ja, ik stel me bij een dialoog iets anders voor. Maar...
Dat is dan wat anders, dat u zeg maar traditioneel taalgebruik gebruikt van de opvatting voor beeldvorming bij een dialoog. Maar over de DBFMO, alle plussen en minnen, hebben we in het begin, volgens mij hebben we een stuk in 2009, ronduit met elkaar stilgestaan. En ik heb ook nogmaals net dat ook uitgelegd wat de kern is van een concurrentiegerichte dialoog. Geen bestek, maar een uitvraag en vervolgens zorgen dat je creativiteit daarmee de maximale ruimte geeft.
Ja, als dat zo is. Ik bedoel, ik ben maar in een eenvoudig raadsel, ik snap dat niet allemaal. Dus ik sta hier nog te vragen.
Misschien even, er ontstaat een...
Hè? Ja, maar niet in alles. Dus ik probeer het te begrijpen.
Even centraal houden, dames en heren.
Ik heb wel andere horen zeggen. Dat is het beste.
Goed, ik dacht dat die meneer aan het woord was.
Ja.
Goed, meneer Palm, even nog niet even...
De dialoog is gewoon een terminologie uit het Europese aanbestedingsrecht. Je kunt het vergelijken met een onderhandeling, een parallelle onderhandeling... Maar die bestond al eerder, dus de Europese aanbesteding met onderhandelingen, Die bestond alleen, die bestaat nu niet meer en die is vervangen door deze aanbestedingsvorm. En die heet de concurrentiegerichte dialoog. Wat u ook vindt van de term dialoog, is het gewoon een term.
Ja, dat weer wordt geleerd. De volgende fase is de inschrijving. En dan begrijp ik dat dat alleen het indienen van de tekening is. En daarbij zeggen van, we komen net onder die 1,1 miljoen aan de dingen. Hoe moet ik me de inschrijving voorstellen? Mogen ze de plannen nog een keer toelichten? Hoe gaat dat?
Er is een leidraad inschrijving gemaakt. Die hebben wij aan de markt gegeven. En daar staat in wat zij allemaal moeten indienen.
Ja.
Daar staat tot in detail in welke tekeningen ze waarvan en op welk niveau ze moeten inleveren. Daar staat ook in dat ze een exploitatieplan bijvoorbeeld moeten inleveren. Een monitoringplan. Dus de manier waarop ze die dienstverlening gaan monitoren. Of zeg maar met dat boetebeding omgaan. Maar er staat ook in dat ze een financieel model moeten inbieden waarin exact staat hoe zij het bedrag wat zij willen hebben, hoe zij dat gaan voorfinancieren, hoe zij dat van ons willen krijgen. Dat staat allemaal in die inschrijving. Dus het is meer dan alleen de tekening.
U stelt dat de Raad en Collega verschillende momenten zijn geïnformeerd, respectievelijk besluiten hebben genomen. Dat besluiten genomen zou wel kloppen, maar de informatie, en dat begrijp ik, die is de laatste keer in juni geweest, maar daartussenin is geen informatie meer verstrekken aan de Raad, of heb ik wat gemist?
Nee, want er was ook niks nieuws meer. Want feitelijk hebben wij na die laatste bijeenkomst dat we hier met de Raad bijeen zijn geweest, hebben we u uitleg gegeven over.
Ja, dat is in juni geweest, maar tussen 2009 en nu is geen informatie, en juli is geen informatie geweest.
Ja, precies. Dat is in het begin nog geen informatie over geweest. Ja, die heeft u nog met foto's, maar die met telefoon ook nog zitten violen. Wil u foto's maken? En dan zegt van nee, meneer Palmer, dat mag niet. Dat is ook nog een moment geweest.
Dat is die geheime vergadering.
Ja,
dat is in 2009 geweest.
En vervolgens ga je die dialoog in. En dat is het punt.
Nee, maar ertussen is niks meer gebeurd. Alleen in juli?
Nee.
Of
behalve dat over de termijnen wellicht in de commissie is gesproken vanwege de uitloop. Maar over het inhoudelijk is er tussentijds niks meer gemeld. Behalve de besluitvorming sinds 2009 en nu. Want eerder kon ook niet worden geïnformeerd. Want je zit in de aanbesteding en daar mag je niet over spreken.
Nee, maar je zit niet in de aanbesteding. Je bent toezeggingen aan het doen over we gaan mee in die wijziging. En
nee,
we gaan
nee. Nee. Wat wij hebben gezegd. En dat hebben we ook in juni nog een keer gedaan. Wat wij hier hebben gezegd, is uiteindelijk het resultante ligt hiervoor. En dat geldt alleen maar al dat voorbereidend werk wanneer de Raad dat bekrachtigt. Ook onder die voorwaarden is dit pakket al verzonden naar die consortia. Die hebben gezegd van luister, de Raad moet het daarmee eens zijn. Punt. Alleen het voorbereidend werk, waarvoor het college ook is ingehuurd met haar ambtelijk apparaat, dat is natuurlijk ondertussen gebeurd. Maar en dat is aan u, en dan hebben we het over die 9 punten om te zeggen van, ten aanzien van die vorige trajecten, willen we daarop wijzigen ja of nee? En toezeggingen anders dan dat wij het met positief advies zullen voorleggen aan uw raad, meer dan dat is het niet.
Nee, maar u heeft niet overwogen om daarop eerst nog eens naar de raad terug te gaan en zeggen van goh, we overschrijden toch onze bevoegdheden en we doen wat. Hoe denkt u daarover?
Bevoegdheden overschrijden we niet, want vervolgens is de raad in positie om te bepalen. En dat no-go moment, dat komt. Dat is aan u.
Maar u stelt de raad wel voor een fait accompli nu.
Als u een bestektekening goedkeurt en er komt een inschrijving, is net zo goed een feit. Dus het is aan u, en dat is de kern van dat DBFMO-verhaal. Je gaat dat traject in die dialoog, ambtelijk is dat helemaal voorbereid, volgens mij het college besproken, van waar denken wij dat wij het verstandig vinden om de raad voor te stellen om bepaalde wijzigingen door te voeren. En het is aan u of u dat accepteert, ja of nee. Maar in de kern, ja, niet iedereen is betrokken bij die dialoog, dat is waar. Maar net zo goed als dat collega Geurts en ik de portefeuillehouder zijn in de stuurgroep zitten, vervolgens ook met die berichten naar het college komen van goh, college, ziet u het ook zo, dat we het als positief advies moeten voorleggen aan de raad, ja of nee. Dat is het traject van een project.
Ik heb daar toch een iets andere mening over, maar dat mag.
Nee, dat staat u vrij.
Nee, dan is het goed.
Ik wil daar misschien nog even iets aan toevoegen, want u doet net voorkomen of dat wij gedurende de rit u onvoldoende of niet geïnformeerd hebben. Wij zijn een aantal keer teruggekomen naar de Raad. We hebben in mei 2009, wel misschien toch even, want ik heb het hier gewoon voor me liggen, hebben wij het plan van aanpak met u besproken, waarbij de methodiek en de contractvorm ten aanzien van de DBFMO, en daar waar nu ook de discussie over is, uitvoerig uitgelegd. Dat was voor de start van de aanbesteding. We hebben in november 2009 hebben wij het ambitiedocument en de selectieleidraad aan u voorgelegd. Dat waren de documenten die wij nodig hadden om de aanbesteding te kunnen starten. Wij hebben de gunningscriteria aan u voorgelegd en dat was in februari 2010. En nu hebben wij de stukken bij u voorgelegd, zeg maar even met betrekking tot de definitieve uitvraag.
Nee, maar...
Dus ik denk dat wij, tenminste, dat is mijn gevoel in ieder geval, dat wij u zo optimaal mogelijk hebben proberen te informeren en ook in de besluitvorming te betrekken.
Nee, het is een kwestie van perceptie, maar ik zei al, ik zat nog niet zo lang in de raad toen het stuk kwam, dus ik heb er wat van gemist. Dat moet duidelijk zijn. Ik kan me herinneren van november 2009 en verder niks meer. Maar daarna is het stil geweest. Je hoort alleen het geruchtencircuit en dan denk ik, als dat circuleert, nee, moet je eigenlijk...
Goed, meneer Palmek, we hebben na februari zijn we aan de slag gegaan. Is dit op het moment geweest voor de zomer in juni en nu weer. Dat zijn gewoon de formele momenten zoals we die ook met elkaar hebben afgesproken. En achteraf verneem ik inderdaad van u dat u vindt dat dat te weinig is. We hadden niet geweten wat het meer had gemoeten.
Nee. Voorzitter, ik ga verder. De output specificatie, dat viel me op. Het ene keer is praten in meervoud, dan de andere keer in enkelvoud. Ik neem aan dat het hele document in enkelvoud is en de inhoud het meervoud is. Nou ja. Dus zegt u, dit is de definitieve versie, geen majeure wijzigingen zijn meer te voorzien. Dus dat geef ik impliciet aan. Of expliciet beter gezegd aan, dat er wel majeure wijzigingen geweest zijn.
Ik weet niet waar je op doet, maar dit zijn de wijzigingen.
Ja, zoals het er staat.
Dit zijn de wijzigingen, los van wat u van talen truc kunt uithalen, maar de wijzigingen zoals wij die met elkaar hebben voorbesproken, we zeggen van wat zou verstandig zijn en voorgelegd zijn, die negen op pagina 1 van 11 aangegeven. Andere wijzigingen zijn er niet geweest.
Nee, het zijn die woorden die in het stuk staan, dus...
Nee, maar daarmee uw interpretatie. En ik wil aangeven wat de juiste zou zijn, en de doelstelling, en er is geen andere. De wijzigingen, de punten waar wij denken dat er wijzigingen zou moeten worden doorgevoerd, zijn die 9 op pagina 1 van 11.
Dat noemt u dan de majeure wijzigingen? Ja. Ja, nou, dat is... Ik zeg alleen dat we nu duidelijkheid hebben dat ze er wel zijn. Ja, nee, dan is het zo. Ook de overeenkomst is een definitieve versie. Wat moeten wij voorstellen bij de kernartikelen die aangegeven worden? Hè? Ik bedoel, en de bijlagen die pas gereed zijn, als de aanbesteding of de gunning definitief is, omdat het oplossingen zijn door de consortia. En u zegt, er is immers nog niks gebeurd. Hoe moet ik dat nu opvatten?
Ik weet niet of u het stuk gehad heeft. Ik dacht het wel, hè?
Ja, de overeenkomst. Ja. Maar als u daar deskundige bij moet halen...
Nee. Maar het is
niet van mijn verlangen dat ik dat...
Ik denk dat ik dat nog wel kan uitleggen, meneer Palme. Op het eind van die overeenkomst ziet u een aantal lege bladzijden. Er staat altijd bijlage output-specificatie. Die is er wel bij, want die leveren we apart aan. Bijlage 9, daar staat de aanbieding in. Die kunnen we nog niet toevoegen, want die hebben we nog niet. Bijlage 10, het kwaliteitsplan, is wat het consortium moet aanleveren. Wat we uitgevraagd hebben in de leidraad inschrijving, wat aan bepaalde eisen moet voldoen. Maar we hebben het nog niet. Komt in de definitieve overeenkomst natuurlijk als bijlage erin. Hetzelfde geldt voor bijlage 11, het tijdschema waarin de bouw plaatsvindt. Bijlage 12, het monitoringplan, de wijze waarop zij hun diensten en prestaties willen toetsen, zodat wij daar een goed gevoel bij krijgen. Het bedrijfsplan, wat toeziet op de manier waarop zij de exploitatie zullen gaan uitvoeren. Alles binnen de randvoorwaarden in die output-specificatie, maar dit is de uitwerking daarvan. En het VO+, zeg maar, dat zijn alle ontwerpen die gemaakt moeten worden. Die ontbreken nog in deze overeenkomst. De rest is ingevuld.
Ja.
Met uitzondering van natuurlijk ondergetekende, en dan weten we natuurlijk ook nog niet welke naam dat moet zijn. Maar de majeure artikelen, of nee, niet de majeure artikelen, want dan krijg je daar weer een begripsverwarring. Alle artikelen zijn ingevuld, behalve die welke afhankelijk zijn van de inschrijving.
Ja. Kan ik daaruit concluderen dat de uitwerkingsaspecten die nog ter uitvoering liggen, dat dat ook definitief is, zoals de acceptatielijsten en de toetsingslijsten en dergelijke. Dat is allemaal definitief.
Ja, die acceptatielijsten en die toetsingslijsten die zijn definitief, ja. Die zijn er. Ik bedoel, die zijn gereed. Ik heb het even niet goed. En de routing is gegaan. Oké.
Okay. U stelde in het stuk dat nu toch wordt voorgesteld in te stemmen met de overeenkomst. En dat stelt u voor. Dat kunnen we constateren. Maar betekent dat we zien dat verder niet meer als raad. U vult dat in en zegt van dat doen wij zelf.
Wij rekken nu de voorwaarden op. Dat geven we aan welke 9 punten dat zijn. We geven aan hoe de overeenkomst eruit komt te zien. Vervolgens gaan we definitief de markt op. De markt is al bezig. Vervolgens krijgen we 12 oktober krijgen wij de producten binnen. En uiteindelijk kunnen we in december een definitief go of no go geven met de ingevulde overeenkomst.
En lopen wij daar risico's bij als die stukken ingevuld worden? Zijn daar nog denkbeeldige risico's bij?
Ja, daar kan ik een heel subjectief antwoord op geven. We lopen dagelijks risico's, zelfs als we hier naar buiten gaan.
Precies.
Maar in principe zijn die bijlagen die zij nog moeten invullen, daar hebben we allemaal randvoorwaarden en eisen aangesteld. Dat moet hieraan voldoen, je moet dit daar invullen. Dus in principe moet dat goed gaan. Hebben we daar een keiharde garantie voor dat we niet ergens een komma hebben vergeten? Nee, meneer Palme, maar dat hebben we nooit, denk ik.
Nee, maar goed, de antwoord is me duidelijk. Geïntegreerde contracten, dat heb ik gehoord. U zegt de output-specificatie bevat overzicht van alle functionele eisen die een opdrachtgever stelt aan de huisvesting. Dat staat een stuk. Wordt er niet het gebouw mee bedoeld of is dat een synoniem voor elkaar?
Huisvesting, dat is meer dan alleen het gebouw. Dat zijn ook de diensten die in dat gebouw plaatsvinden. Dat zegt ook iets bijvoorbeeld over het conditieniveau, dus de staat van onderhoud waarin dat pand zich gedurende die 40 jaar moet bevinden. Dus huisvesting is dus meer dan alleen het gebouw. Wat normaal gesproken opgeleverd wordt, dan doe je een opleveringsronde en dan is het klaar. Heb je betaald, ben je er vanaf. Dit is hier anders, dus je moet hier ook afspraken maken hoe dat gebouw, in welke staat dat gebouw zich gedurende die periode bevindt. Vandaar dat we dat huisvesting en diensten noemen.
Nou ja, het is prima als dat verder gaat. Want als het gebouw is, maar u zegt, de huisvesting, dat betrek ik iedere kamer afzonderlijk, ieder dingen betrek ik erbij. Ja, nou, dan is dat duidelijk. En om te faciliteren en onderhoudsdiensten, zegt hij, ja. En dat legt u ondubbelzinnig vast in die output-specificatie, begrijp ik. De ambulance. Ja, dat samen. U zegt, de output laat zien wat de opdrachtgever geleverd wil zien. En dan de aanbiedende partij krijgt zo de maximale ruimte om een ontwerp te maken dat de te leveren prestatie en diensten zo efficiënt en effectief mogelijk ondersteunt. Dat moet ik innovatie aan. En dan denk ik, wat moet ik me daarbij voorstellen? U heeft wel geprobeerd om mij duidelijk te maken, die dialoog, dat. Maar ik snap het niet helemaal. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ik zal het proberen te doen aan een aantal, aan de hand van een aantal kleine voorbeelden. Ik hoorde wethouder de Boer al vertellen over die plinten. Als je plinten voorschrijft, ik wil plinten zo hoog en zo diep, dan komen die plinten erop. Dat heeft het gevolg dat hoe dan ook, één keer per jaar of zo, moeten die plinten schoongemaakt worden. In een integraal contract gaan die onderhoudspartijen en die bouwen, die gaan met elkaar in conclave. En dan zegt die architect, zegt, nou, daar moeten mooie donkerbruine plinten op en dat ziet er hartstikke chic uit. En die En de schoonmaker zegt, ja, dan moet ik wel ieder jaar of iedere maand schoonmaken en dat kost dan zoveel. Dat is eigenlijk een verbetering. En misschien nog een sprekende voorbeeld, dat zijn de zalen. Wij hadden een idee over het zalenconcept van de Brikkenoven, hoe je die zou moeten positioneren. Wat we nu hebben gedaan is gezegd, luister, er vinden een aantal activiteiten plaats in die Brikkenoven. Die moeten gefaciliteerd worden met zalen. Die zalen moeten een verschillende capaciteit hebben. Gaat u nu eens bedenken hoe u het beste die zalen in die Brikkenoven kunt positioneren. Dus wij hebben nu niet gezegd, u moet op de eerste etage een zaal voor 600 man maken met schuifdeuren. Wij hebben gezegd, we hebben een zaal nodig. Er zitten verschillende functies in. Soms is die groter, soms is die kleiner. We willen daar bepaalde, hebben daar bepaalde akoestiek eisen aan. Maar vult u het nu maar in. En we kunnen niks laten zien helaas. Maar je ziet dat er twee totaal verschillende concepten opkomen. Die in principe voldoen.
Bijvoorbeeld wat je kunt zeggen is, stel dat de ene zegt van ik creëer iets op het plein wat de ander onder het plein doet. Of de een zegt van ik zorg dat er een misschien wel een wand is die uit elkaar gaat. De ander zegt het is een dichte muur, dat vind ik slimmer. Die vrijheid om er zoveel mogelijk kosten te besparen en toch zo multifunctioneel in te richten, die probeer je uit te lokken.
Ja, ik kan me er wel bij voorstellen, bij die print minder, maar ik heb me wel bij voorstellen.
Nou, die print is belangrijk, dat kan ik u verzekeren.
Ja, het verf ook. Ja. Ja, ja, en als je hem inlaat, dan heb je er geen probleem mee. Maar goed, het is. Ja, ja, precies. Het integraal contract combineert, zegt u, het ontwerp, de bouw, de exploitatie. En naast de ontwikkelingskosten brengt dat ook de totale kosten over de hele levensduur van het vastgoed in kaart. En ja, daar hebben we de hele tijd al over gehad, over die centen. Dat is mij nog steeds niet duidelijk. Maar misschien ben ik de enige. Als ik de enige ben, moet u dat overslaan. Want dan schaam ik me. En dat wil ik niet. Maar ik weet niet of degene die het wel begrijpt, moet de vinger maar opsteken. We hebben toch een veranderde vorm van die integrale aanbesteding. We wijken er vanaf in het kader van de exploitatie. Ja, en dan de andere, dan stel ik dat de vraag, als we dat nu niet accepteren, dan hebben we geen inschrijver.
Nou, dan stellen, als u zegt bijvoorbeeld van, ik noem wat, dat met die tent willen we niet bij meerderheid en de raad die beslist bij meerderheid en zegt van, goh, we willen die punten niet, gaat de uiteindelijke outputspecificatie gaat naar buiten met sommige zaken die niet overgenomen zijn, die ontwikkelaars of die consortia die op dit moment ook al met deze gegevens doende zijn, weten dus ook dat dat voorbehoud bestaat. Staat het hele pakket niet worden overgenomen of onderdelen ervan niet. Maar daarmee het risico dat zij zeggen van ja, dan kunnen wij gewoon geen fatsoenlijke inschrijving doen. Dat is het risico. Dus het is een inschatting die wij maken dat dit nodig is om überhaupt te zorgen dat die consortia met een goede inschrijving komen voor de gemeente Brunssum. Nou, en dat is een inschatting. Als u zegt van, weet u nu zeker als we het parkeren zo niet accepteren, deze alternatieven, dat dan de partijen afhaken of inschrijven, dat weten we niet. Maar op basis van die dialogen die zijn gevoerd, is het gevoel vanuit de dialoogteams naar de stuurgroep, naar het college, naar u hier vertaald. Zij zeggen hier, beste college, beste raad, zegt het dialoogteam, hier zult u echt wat moeten aanpassen, willen wij kans maken op een goede invulling binnen de pleinbrikken over Westwand.
Nee, goed, dat begrijp ik. En dan zeg ik, als dat een ondernemer niet wil, waarom de gemeente dan wel?
Nou, wij stellen zelfs voor om die eisen dus zo bij te stellen, zodat die ondernemer zegt, wij willen dat wel.
Ja, maar voor 10 jaar.
Dat gaat het over de exploitatie, meneer Palm.
Ja, nou, daar heb ik het over, want u zegt integraal contract. Alleen u wijkt nu af van hetgeen wat we afgesproken hebben. U gaat met name met de exploitatie, buiten de andere wijzigingen nog. Maar ik vind de exploitatie de vervelendste eruit.
Mm-hmm.
Dan zei u dat 10 jaar, dat was op 40 jaar geteld, dan zei u, daar krijg ik geen voor. Dan zeggen ze, doe het niet. Nee, want dat is een risico voor die mensen. Dat is voor ons ook een risico als gemeente. Als de markt nee zegt.
Nee, dat is correct.
Ja, dan zeg ik, en dan zegt u, we hebben daar wat alternatieven voor, die kunnen we zo brengen. Nee, wat maakt u dan zo optimistisch dat het Ja, dat wij dat wel kunnen op de een of andere manier.
Nou, ik ben van huis uit misschien wel wat optimistisch. Maar kijk, waar het om gaat, is dat als je hier naar kijkt, is van zitten daar risico's in? Ja, die zitten erin. Die hebben we ook beschreven. Dat is nadrukkelijk ook in het hele stuk de risicoparagraaf aangegeven. Wat zijn nou de risico's als je dit zo loslaat? We hebben ook gezegd, als je die 40 jaar niet loslaat, zul je gegarandeerd geen fatsoenlijke inschrijving krijgen. Dat is gewoon klip en klaar aangegeven, want die exploitatie is een onderdeel daarvan. Ja. En wij zeggen van, als je dus na 10 jaar, wat zijn dan de risico's? En vinden wij die risico's beheersbaar? Want dat is in de term van de vierde W-vraag, zeggen bijna vanuit de begroting de vraag. Zijn die risico's beheersbaar? En wij denken, op basis van de scenario's zoals ze er staan, het meest zwarte scenario kun je zeggen van, dan doen we dat zelf, op een turnkey situatie, dat je zegt van, goh, de vereniging komt naar mij, wat hangen die aan de sleutel om de nek? Van, goh, ga het gebouw maar in. Dus je kunt zelf kiezen, op basis van welke variant je dat opbouwt. En dat is op zichzelf met de huidige brikken oven, idem dito. Alleen nu heb je die gebouwelijke kosten, zijn allemaal geregeld, en gas, water, licht, dat moet je regelen met die verenigingen, bij wijze van spreken. Dus je hebt daar keuzes. Maar idealiter was het wanneer er ondernemer op stond en zegt, voor 40 jaar pakken wij dat over. Nou, dat is niet gebleken.
Nee.
Dus is er een risico? Ja. Vinden wij het beheersbaar? Ook ja.
En waarop baseert u dat?
Op basis van de scenario's zoals hier staan. Want feitelijk, na 10 jaar staat er nog steeds een perfect gebouw. Er is geen Concordia meer, geen oude brikken of een oude vorm. Dus dat betekent dat het gebouw in een behoefte voorziet in de gemeenschap van Brunssum. Punt, dus dat is een bepaalde vraag. Dat betekent ook, daar waar de ene ondernemer, en het gebeurt helaas vaker in deze tijd, failliet gaat, kan de andere ondernemer opstaan en zegt van, ik zie daar weer kans op brood in. Dus dat vraagt soms om invalshoeken, creativiteit en ruimte die hier wordt geboden. Dus het is niet zomaar uitgesloten dat als één ondernemer het niet kan, dat de hele wereld het niet kan.
Nee, dat begrijp ik. Maar we hebben in Brunssum die ervaring dat dat niet zo vlot loopt. Ik bedoel, de ervaring leerde ons. En dus waarom zou ik het optimisme kunnen delen met u dat nu goed zou komen?
We krijgen dadelijk natuurlijk een ander gebouw die mooier is, effectiever is qua doelstellingen en qua uitrusting dan de huidige brikkenoven. Anders ingericht. En dat maakt dat het ook veel aantrekkelijker is voor alle functies die we eraan toedichten.
Nee, maar dat hebben we met Stad Schouwburg ook. Prachtig, mooi en niet te betalen in de exploitatie.
En we weten allemaal dat overal geld bij moet. En dat hebben we hier becalculeerd. Als je maatschappelijke voorzieningen, dat kost gewoon geld. Dus je moet ruimte geven voor commercie. Dat hebben we ook hierin gedaan met mate. En daarnaast moet je dus voor die vereniging, om dat acceptabel te houden, daar dus dat geld in steken. Die 3 ton, die 1,1 miljoen en die greks. Om die verenigingen, en het voor die verenigingen ook behapbaar te maken. Anders krijg je prijzen die exorbitant hoog zijn.
Ja, in het geheel snap ik nog niet. De opdrachtgever, de gebruiker van het vastgoed, zegt u erbij, betaalt de opdrachtnemer daarbij in de exploitatiefase naar prestatie. En wat moet ik me daaronder verstaan? Betaalt naar prestatie.
Nou, er zitten kortingen op. Ik heb wel eens gezegd, monitoring systeem, ja, ik kan me voorstellen dat u zegt, nou, dat is ook weer een nieuwe term, hè? Gelukkig is hij nog
meer. Maar dat ligt ergens vast.
Dat ligt vast, ja. En welke prestaties je moet leveren om je geld volledig te krijgen.
Dat ligt in de overeenkomst vast, want die heb ik niet helemaal doorgeakkerd.
Wat lief?
De overeenkomst heb ik niet helemaal doorgeakkerd.
Ja, dat staat in de overeenkomst staande gedeelte over het betalingsmechanisme en in de output-specificatie. Er staat zeg maar helemaal uitgewerkt hoe dat werkt met die kortingen en dergelijke.
En dat is te begrijpen. Het zijn niet die wiskundige formules zoals die er staan.
Ik moet zeggen, er zit wel een Excel spreadsheet bij. Maar het staat allemaal mooi in tabelletjes met de getalletjes erachter. Ik begrijp het en dan begrijpt u het vast.
Dat is een veronderstelling waar je trots op bent. Maar waarschijnlijk niet bewaarheid.
Meneer Palmer, kunt u misschien aangeven hoeveel vragen u nog heeft? Want met betrekking tot de verdeling. En
een paar pagina's, pagina 4.
Oké, okay. Is het misschien zinvol om even een korte break te houden of zo? Of,
ik vind het prima.
Ik weet niet, wat vindt de commissie daarvan? Want ik zelf moet even ook naar de antwoord. Is dat met permissie? Oké, okay, dan bij deze, ja. Dank je.